Kan iedereen mij zo verstaan? Er zijn hier nog stoelen vrij. Er kunnen ook nog wat 4 mensen hier in de kring zitten. Oh kijk, er komen nog mensen aan. Daar zijn nog stoelen, ja. Welkom allemaal. Fijn dat we met zoveel mensen, zoveel vrouwen hier bij elkaar zijn die de kou getrotseerd hebben en hier aanwezig willen zijn. Heel fijn. Ook een hartelijk welkom aan Propen en Verklaan die met ons deze morgen wil verzorgen. Toen ik hier binnenkwam moest ik denken aan de kerk. Wij hebben dat blaadje van Friedestiemen. En dan zie je daar de evangelisten die de Siberische kou trotseren om het evangelie in onbereikte gebieden te brengen. Nou, dan voelen we vanmorgen een beetje wat dat is om daar zo als, misschien ook als vrouwengroep bij elkaar te zijn en de kou te trotseren om de warmte van het evangelie te horen. Eerst wat mededelingen. De pot heeft opgebracht het mooie bedrag van €90 voor de Zigeunervrouwen in Jeruzalem. Anneke vroeg aan mij of ik wilde zeggen dat zij volgende week of de volgende keer kerstkaarten meebrengt. Dus als mensen kerstkaarten van plan zijn te kopen, wacht even, want Anneke brengt ze de volgende keer mee. Dan hebben we ook nog een jubileum te melden. Arie en Hanneke Rijkeen waren 55 jaar getrouwd. Dan willen we nu beginnen met het zingen van Psalm 111, vers 5 en 6. Het is trouw al wat hij ooit beval en zijn naam is heilig en geducht. Psalm 111, vers 5 en 6. Dan willen we eerst met elkaar een zegen vragen. Almachtige en trouwe God en Vader, tot u komen wij in gebed. Vervul ons hart met eerbied en ootmoed voor u. U bent groot en heilig, de schepper van hemel en aarde. Hoe heerlijk is uw grote naam. En wij zijn zondig en onrein. U hebt recht op ons leven, op onze liefde. We zijn geschapen om tot eer van u te leven. Wat is het dan een wonder dat u naar ons toekomt, ook vanmorgen, met uw evangelie. De blijde boodschap van redding en genade, door het offer van u, o Heer Jezus Christus. Geef dan, o Heere, dat uw verzoenend sterven het rustpunt is van ons hart. Dat we met elkaar mogen belijden. Ik heb de vaste grond gevonden waarin mijn anker eeuwig hecht. Heere, wees met ons deze morgen als het gaat over uw naam boven alle naam. Ook over ziekte en genezing, over zonde en genade. En waar het uiteindelijk echt om gaat. Leer ons door uw woord en geest. Wees met proponent Klein als hij de Bijbelstudie met ons zal behandelen. Geef hem wijsheid in alles. Wees ook met hen die thuis meeluisteren, ook als ze niet bij ons zijn. Ze horen er toch helemaal bij. En geef dat ze dat ook zo mogen ervaren. Als de gezondheid minder wordt en het leven soms moeilijk is. We danken u ook, samen met Arie en Hanneke Rijke, dat ze 55 jaar getrouwd mochten zijn. Heere, wat bijzonder. En Heere, geef dat ze ook, als de avond van het leven er is, dat ze alle hulp en kracht van u mogen verwachten. En dat hun uitzicht mag zijn op u en uw heerlijkheid. We bidden ook voor de zieken in onze kring of in de kerk. Voor hen die langdurig ziek zijn, waar psychische zorgen zijn, waar moeite en verdriet is. Soms zoveel vragen, dingen die we niet begrijpen. Heere, geef dat we het alles bij u zullen brengen en alle hulp en kracht alleen van u verwachten. We brengen ook het beroepingswerk bij u. De teleurstelling dat dominee Molenaar het beroep niet kon aannemen. Heere, geef ons op uw tijd een eigen herder en leraar. Wees ook met uw kerk wereldwijd. In het bijzonder uw vervolgde kerk. Heere, wees met deze wereld in nood. Een wereld vol verwarring en verharding. Heer, u geeft uw zegen aan hen die op hoge posten staan en die daaruit willen komen, die daaruit komen voor uw naam, wat steeds moeilijker wordt. Heere, schenk ze uw genade. Heere, wees met ons deze morgen. Wil met uw genade en geest in ons midden zijn. Dat alles bidden wij u om Jezus wil. Amen. Dan gaan we nu een paar gedeelten uit Handelingen 3 en 4 lezen. Soms sla ik een stukje over. Ik geef al aan wat ik lees. We gaan beginnen in Handelingen 3. Petrus en Johannes gaan op weg naar de tempel. Daar zien ze een kreupele man bij de ingang die hoopt dat hij iets van hen zal ontvangen. En dan beginnen we in Handelingen 3, vers 4. En Petrus keek hem met Johannes doordringend aan en zei, kijk ons aan. En hij hield de ogen op hen gericht, omdat hij verwachtte iets van hen te ontvangen. Petrus zei echter, zilver en goud heb ik niet, maar wat ik heb, dat geef ik u. In de naam van Jezus Christus de Nazarener, sta op en ga lopen. En hij greep hem bij de rechterhand en richtte hem op. En onmiddellijk werden zijn voeten en enkels vast. En met een sprong stond hij overeind en liep rond. En hij ging met hen de tempel in, lovend en springend en godlovend. En al het volk zag hem lopen en godloven. Dan zijn alle mensen heel verbaasd, hoe kan dit? Dan gaan we verder in vers 12. Dan geeft Petrus antwoord. Vers 12. Toen Petrus dat zag, verbaasde hij, antwoordde hij het volk, Israëlitische mannen, waarom verwondert u zich hierover? Of waarom kijkt u ons zo doordringend aan? Alsof wij door onze eigen kracht of godsvrucht hebben bewerkstelligd dat deze man nu loopt. De God van Abraham, Isaac en Jacob, de God van onze vader, heeft zijn kind Jezus verheerlijkt, die u hebt overgeleverd. U hebt hem verloochend voor Pilatus toen die oordeelde dat men hem zou loslaten. U echter hebt de heilige en rechtvaardige verloochend en gevraagd dat u een moordenaar geschonken zou worden. Maar de vorst van het leven hebt u gedood, die God uit de doden opgewekt heeft, waarvan wij getuigen zijn. En zijn naam heeft deze man die u ziet en kent sterk gemaakt door het geloof in zijn naam. En het geloof dat er is door hem heeft hem in aanwezigheid van u allen deze volkomen gezondheid gegeven. En nu weet ik, broeders, dat u het uit onwetendheid gedaan hebt, evenals uw leiders. Maar God heeft op die manier vervuld wat hij bij monden van al zijn profeten aangekondigd had, namelijk dat de Christus lijden zou. Kom dus tot inkeer en bekeer u, opdat uw zonden uitgewist worden en er tijden van verkwikking zullen komen van het aangezicht van de Heere. En naar Jezus Christus zal zenden die tevoren aan u verkondigd is. Hem moet de hemel ontvangen tot de tijden waarin alle dingen worden hersteld waarover God gesproken heeft bij monden van al zijn heilige profeten door de eeuwen heen. Want Mozes heeft tegen de vaderen gezegd: de Heere, uw God, zal voor u een profeet laten opstaan uit uw broeders, zoals ik. Naar hem moet u luisteren in alles wat hij tot u zal spreken. En het zal zo zijn dat al wie niet geluisterd zal hebben naar deze profeet, uit het volk uitgeroeid zal worden. En ook al de profeten vanaf Samuel en zoveel als er daarna gesproken hebben, hebben deze dagen aangekondigd. U bent kinderen van de profeten en van het verbond dat God met onze vaderen sloot, toen hij tegen Abraham zei: en in uw nageslacht zullen alle geslachten van de aarde gezegend worden. God, die zijn kind Jezus heeft doen opstaan, heeft hem eerst naar u gezonden om u hierin te zegenen, dat hij in ieder van u zou afbrengen van zijn slechte daden. En dan worden Petrus en Johannes gevangen genomen en zij moeten zich gaan verantwoorden voor de Joodse raad. En dan gaan we verder in hoofdstuk 4, vers 7. Als ze daar staan voor de hoge priester en het hele Sanhedrin. En toen zij hen, Petrus en Johannes, in het midden hadden doen staan, vroegen zij: door welke kracht of door welke naam hebt u dit gedaan? En toen zei Petrus, vervuld met de Heilige Geest, tegen hen: leiders van het volk en oudsten van Israël, wanneer wij vandaag ondervraagd worden over de weldaad aan een zieke man bewezen, waardoor hij gezond geworden is, laat het dan bij u allen en bij heel het volk Israël bekend zijn dat door de naam van Jezus Christus de Nazarener, die u gekruisigd hebt, maar die God uit de doden opgewekt heeft, dat door hem deze man hier gezond voor u staat. Deze Jezus is de steen die door u, de bouwer, veracht werd, maar die de hoeksteen geworden is. En de zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere naam onder de mensen gegeven waardoor wij zalig moeten worden. Dan wil ik nu het woord geven aan u. Ja.
Goedemorgen allemaal. Dank voor de uitnodiging en fijn om zo hier bij elkaar te zijn en vanmorgen stil te staan bij een Bijbelgedeelte uit het boek Handelingen. Ik wil eerst een paar inleidende woorden spreken om dit hoofdstuk, om de hoofdstukken die we gelezen hebben in het kader te zetten van het Bijbelboek Handeling. In welk geheel staat het? Vervolgens naar Handelingen 3 en 4 gaan en het gedeelte met elkaar langs gaan. En we kunnen niet, omdat het een vrij omvangrijk gedeelte is, zullen we niet vers voor vers kunnen behandelen. Maar daarin proberen de hoofdlijn op het oog te houden. En daarin is het thema wat boven de Bijbelstudie staat heel treffend. Dat verwoordt ook wel de kern van Handelingen 3 en 4. Een naam boven alle naam. Ja, het Bijbelboek Handelingen is een levendig boek. Een boek waarin heel veel gebeurt. Het begint heel klein in Handelingen 1 met 120 discipelen in Jeruzalem. En het eindigt in Handelingen 28 in Rome, waar het evangelie van Jezus Christus verkondigd wordt met alle vrijmoedigheid, onverhinderd. Ja, wat is het geheim daarvan? Het geheim daarvan ligt in de hemelvaart en in de uitstorting van de Heilige Geest. Het Bijbelboek Handelingen begint met de hemelvaart van de Heer Jezus. Jezus gaat naar de hemel. Hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde en vanuit de hemel stuurt Jezus zijn geest. En het is die geest die ervoor zorgt dat het evangelie verkondigd wordt en zich over de hele aarde verspreidt. Iemand heeft wel eens gezegd, dit Bijbelboek Handelingen zou je niet Handelingen der Apostelen moeten noemen, maar Handelingen van de Heilige Geest. Want het is immers de geest die ervoor zorgt dat het evangelie zijn loop heeft, dat het woord verkondigd wordt. En daarbij schakelt hij mensen in, zoals toen ook de apostelen. En die eerste vrucht van het werk van de Heilige Geest hebben we al gezien in Handelingen 2. En op één dag komen 3000 mensen tot geloof. En daar lezen we dat Petrus die naam verkondigt als hij zegt dat ieder die de naam van de Heere zal aanroepen zalig zal worden. En we lezen dan ook dat er velen zijn die in die naam gedoopt worden. En die naam staat ook centraal in de rest van het boek Handelingen. Als je al de hoofdstukken langs zou gaan, dan komen we dat woordje naam zo'n 34 keer tegen. In 34 gevallen wordt met die naam verwezen naar de naam van God, naar de naam van de Heer Jezus. En in Handelingen 3 en 4 zien we dat in ons gedeelte, zien we dat 6 keer terugkomen. Want het is die naam die kracht doet. Die naam wordt verkondigd en we zien ook dat waar dat gebeurt ook tegenstand komt. Ook hier. Ik ken die uitspraak misschien wel. Hè? Daar waar de Heer zijn kerk bouwt, bouwt de duivel zijn kapel ernaast. Hij is er als de kippen bij om het gestrooide woord weg te pikken, zodat het geen vrucht draagt. Hè? Om die verkondiging van het woord een halt toe te roepen. Om er maar voor te zorgen dat die naam van Jezus er niet meer klinkt. Laten we nu naar Handelingen 3 en 4 gaan. Hè? Daar waar Petrus en Johannes op weg zijn naar de tempel. En ze doen dat rond het uur van het avondoffer, het negende uur, 3 uur in de middag. De tempeldienst is na de dood en opstanding van de Heer Jezus gewoon hervat. En kennelijk heeft de christelijke gemeente dus ook dat ritme aangehouden van de offers. Ze gaan naar de tempel om te bidden. En als ze daar bij de ingang naar binnen gaan, aan de schone poort, dan zit daar een kreupele man. Een man die kreupel is van geboorte af. Iedere dag zit hij daar om voor een aalmoes, een liefdegave. Het is voor hem de enige manier om in zijn onderhoud te voorzien. Een verlamde man. Laat ons iets zien van de gebrokenheid die er in de wereld gekomen is door de zonde. En zoals bij iedereen doet de verlamde man het ook bij Petrus en Johannes. Hij houdt zijn handen op voor een aalmoes. En Petrus en Johannes kijken hem strak en doordringend aan. En Petrus zegt, kijk ons aan. En dat is geen opdracht. Het is een bevel. Het is geen vraag van wil je dat doen, maar het is een opdracht, een bevel. En je zou kunnen denken, waarom? Eisen ze nu alle aandacht voor zichzelf op? Nee, dat niet, want met dit bevel wordt nieuwe hoop gewekt. Petrus eist hier niet de aandacht op voor zichzelf, maar dit doet hij omdat de Heere door middel van Petrus en Johannes iets aan deze man wil geven. Ja, Petrus zegt het, zilver en goud heb ik niet, maar wat ik heb, dat geef ik u in de naam van Jezus Christus, de Nazarene. Sta op en ga lopen. En dan gebeurt het wonder. Petrus grijpt hem bij de hand, zijn enkels worden vast en zijn voeten worden vast. Hij springt op, loopt rond en looft God. Petrus mag dit wonder doen in de naam van Jezus Christus. Nee, die naam is geen toverformule. Zo van, als je die naam uitspreekt, dan komt het wel goed. Maar met dat Petrus dit zegt, wordt Gods reddende kracht en macht ingeroepen. Daarin ligt alles, dat weet Petrus heel goed. De gekruisigde en opgestaan Heer Jezus leeft. Hij is opgestaan uit de dood en daarom ligt in die naam kracht. En want dit wonder gebeurt in zijn naam. In de naam van Jezus. En Petrus mag dit wonder doen namens hem, namens Christus. Het is daarom ook niet zijn eigen kracht, maar Jezus' kracht. Het is iets anders, maar je zou het een beetje kunnen vergelijken met de watergeuzen in de 80-jarige oorlog. Toen ze in 1572 voor de poorten van Den Briel stonden en ze net zeiden, in naam van de koning, doe open de poort. En dat was het bevel van de koning. Ze waren door de koning gestuurd en kwamen in zijn naam op zijn gezag. En zo komt Petrus hier in de naam van de grote koning. In de naam van de Heer Jezus. En dat geeft die woorden die hij spreekt gezag. Het is in en door de naam van Jezus, die naam. En waarvan Psalm 33 zingt, zo groot, zo heilig en goed. En het volk in de tempel is een en al verbazing en ontsteltenis over wat er hier gebeurt met die kreupele man. Ze kunnen er met hun verstand niet bij. En die verbazing geeft Petrus de gelegenheid om het evangelie te verkondigen. Opnieuw. Want hij heeft het al eerder gedaan. In Handelingen 2 lezen we dat de Heilige Geest uitgestort wordt. En daar lezen we dat het volk buiten zichzelf raakt en in verlegenheid raakt. En ze tegen elkaar zeggen, wat is dit toch? Daar zie je ook iets van verbazing. Ze begrijpen het niet. Ze weten niet goed wat ze ermee aan moeten. En daar mag Petrus het evangelie verkondigen. En hier opnieuw, er is verbazing, ontsteltenis. En die gelegenheid grijpt Petrus aan om die naam te verkondigen. Petrus mocht het wonder doen in de naam van Jezus. En nu mag hij die naam ook verkondigen. En die prediking van die naam, en dat lezen we in vers 11 tot 26. En in zijn preek laat Petrus zien, het is niet onze kracht, niet onze vroomheid waardoor dit wonder gebeurt. Nee, het is de God van Abraham, Isaac en Jacob. Die God die nu krachtig werkt door zijn kind Jezus. Hij die geleden heeft, gekruisigd en gestorven is. Jullie zijn het, zegt Petrus, die hem gedood hebben. Maar God heeft hem opgewekt. Hij heeft hem uit de dood doen opstaan. En dan komt die naam weer terug in vers 16. En zijn naam heeft deze man, die u ziet en kent, sterk gemaakt door het geloof in zijn naam. En het geloof dat er is door hem, heeft hem in aanwezigheid van u allen deze volkomen gezondheid gegeven. Aan de ene kant wijst Petrus hierop de zonde van het volk. Ze hebben de Messias gedood. Hoewel dat ook moest gebeuren volgens de schriften en de profeten, volgens het Oude Testament. Maar het volk draagt een grote schuld met zich mee. En is dat niet op eenzelfde manier als bij ons? Wij zijn geen haar beter. Spijkeren wij met elke zonde Jezus niet opnieuw aan het kruis? Van onszelf hebben we als mensen dat niet in de gaten. Maar de Heere maakt ons dat juist duidelijk door zijn woord en geest. Dat doet hij in zijn woord, in de prediking, als hij ons ook ontdekt aan onze zonde. En zo doet Petrus dat ook hier bij het volk. Hij wijst op hun zonde. En hij roept op tot inkeer en bekering. Tot inkeer en bekering. Twee woorden die alles met elkaar te maken hebben. Dat eerste woord, inkeer, daar wordt in het Grieks het woord metanoia voor gebruikt. Dat is een verandering van gedachten, van je gezindheid. Je innerlijke gerichtheid wordt 180 graden anders. En dat andere woord, bekering, dat is epistrefo, dat is letterlijk omkeren, terugkeren naar God. Dat is dus de praktijk van het leven. En dat hoort dus bij elkaar, dat wat er in je hoofd, in je innerlijk verandert, dat blijkt vervolgens ook in de praktijk van je leven. En dat hoort helemaal bij elkaar, als twee kanten van één medaille. We worden opgeroepen tot bekering. En de Heilige Geest werkt het geloof in ons, waardoor we ons innerlijk bekeren en ook uiterlijk, dat het ook zijn uitwerking heeft in ons leven. En daar is Petrus dus ook op uit, daar is de Heilige Geest op uit bij het volk Israël, dat ze zich bekeren. En zo mag Petrus in de tempel die ene naam aan het volk verkondigen. Van Jezus die gekruisigd is, gestorven, opgestaan, ook weer naar de hemel gegaan is en die ook weer terug zal komen. Maar er komt echter ook verzet. En met de dood van Jezus dacht het Sanhedrin die naam van Jezus uit te kunnen wissen, uit de gedachten van het volk. Maar het is ze niet gelukt. Nu zijn het zijn volgelingen die spreken over de naam van Jezus, over zijn opstanding. En de tempelwacht en de Sadduceeën, die komen en die zetten Petrus en Johannes gevangen. En de Sadduceeën en een groep mensen uit het Sanhedrin die niet in de opstanding geloofden, die dat loochenden. Twee apostelen, geboeid omwille van het evangelie, omwille van het evangelie van de opgestane. En dat is het wonderlijke, die apostelen worden geboeid, ze worden gevangen genomen, maar het woord van God is niet gebonden. Zoals Paulus ook zegt in de 2e Timotheusbrief. Het woord van God is niet gebonden. Daar zorgt de geest van God weer voor. Want nadat we lezen dat Petrus en Johannes gevangen genomen zijn, dan staat er dat het woord vrucht draagt. Vers 4 van Handelingen 4. En velen van hen die het woord gehoord hadden, geloofden. En het aantal mannen werd ongeveer 5000. Dat is een belangrijk vers. De mensen daar in Jeruzalem geloofden niet vanwege het wonder dat Petrus en Johannes gedaan hadden. Maar ze geloofden vanwege het woord dat ze gehoord hadden. Het geloof is immers uit het gehoor en het gehoor door het woord van God. En dat zien we steeds in Handelingen. Er gebeuren wonderen, er gebeuren bijzondere tekenen. Maar mensen komen niet tot geloof door die wonderen en tekenen. Maar ze komen tot geloof door de verkondiging van het evangelie. Het zijn de tekenen die het woord van God kracht bijzetten. Die zetten daar als het ware een dikke streep onder. En dat zien we ook in Markus 16. En Markus eindigt zijn evangelie met de woorden: maar zij gingen overal heen om te prediken. En de Heere werkte mee en bevestigde het woord door de tekenen die erop volgden. Het woord staat dus centraal. Iets wat we komende vrijdag met de reformatie ook weer aan terug mogen denken. Hoe het woord steeds meer toch weer centraal kwam te staan in de kerk. En hoe de Satan en andere kwade machten ook proberen, ze kunnen Gods woord niet tegenhouden. Zijn woord houdt stand in eeuwigheid, zingt Luther, en zal geen duimbreed wijken. En dan de volgende morgen moeten Petrus en Johannes met een verlamde man voor het Sanhedrin verschijnen. En daar klinkt te midden van het Sanhedrin die vraag. Die vraag waarin opnieuw dat woordje naam terugkomt. Door welke kracht of door welke naam hebt u dit gedaan? En dat woordje u, dat staat er in het Grieks dubbel op, twee keer. Hoe hebt u, door welke kracht, door welke naam hebt u dit gedaan? Daarmee krijgt het woordje u alle nadruk. Het klinkt daardoor als een verwijt. Wat hebben jullie nu gedaan? Een vraag vol afwijzing en veroordeling, verachting. Hoe heb je dit kunnen doen? Wie heeft jou die bevoegdheid gegeven? Zoals Jezus tijdens zijn leven ook wel eens gevraagd werd naar zijn bevoegdheid. Met deze vraag krijgt Petrus opnieuw gelegenheid om die naam te verkondigen. Hij mag het doen voor de derde keer. Op de Pinksterdag mocht hij het doen, gisteren voor het volk en nu opnieuw voor het Sanhedrin. En vervuld met de Heilige Geest begint Petrus te spreken. Want Petrus komt niet met zijn eigen woorden. Nee, de woorden worden hem in de mond gegeven. Ze zijn door de Geest geïnspireerd. En hier gebeurt wat Jezus zijn discipelen al beloofde. Zoals we lezen in Lucas 12. Wanneer zij u dan zullen brengen naar de synagogen en voor de overheden de machthebbers, wees dan niet bezorgd hoe of wat u ter verdediging moet zeggen of wat u moet spreken. Want de Heilige Geest zal in dat u leren wat u moet zeggen. En opnieuw, Lucas 21, daar zegt Jezus, want ik zal u mond en wijsheid geven die al uw tegenstanders niet zullen kunnen weerspreken of weerstaan. En die beloften worden hier vervuld. Ja, en vervuld met de Heilige Geest. Dan kun je misschien wel eens boven jezelf uitstijgen. Want wie herkent hier nu de Petrus van enkele weken geleden? Toen hij Jezus verloochende. Toen hij vooral op zichzelf gericht was en op zijn eigen hachje. Hier staat een hele andere Petrus. Onverschrokken, zonder angst en vrees verkondigt hij het evangelie. Hij is er niet op uit om zo snel mogelijk weer vrij te komen, om zijn eigen straatje schoon te vegen. Nee, hij is erop uit om ook hier de naam van Jezus te verkondigen, om die naam hoog te houden, wat er ook gebeurt. En dat mag hij hier doen met alle vrijmoedigheid. Net als bij het volk in de tempel verkondigt hij die naam. En als je dat vergelijkt met de boodschap die Petrus in de tempel verteld heeft, dan zien we heel veel overeenkomsten. Het wonder is gebeurd door de naam van Jezus Christus, de Nazarener, die u gekruisigd hebt, maar die God uit de doden heeft opgewekt. Petrus zegt dat hij, jullie zijn die bouwlieden die Christus verworpen hebben. Maar die steen die jullie verworpen hebben, die jullie veracht hebben, die heeft God juist geëerd. Hij heeft hem uit de dood doen opstaan. En ieder die in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. Ja, Petrus en Johannes werden aangeklaagd. Maar nu klagen zij het Sanhedrin aan. Het Sanhedrin heeft zich verzet tegen God, tegen zijn kind Jezus. Maar dwars door alles heen ging God daarmee toch zijn gang. Schreef hij heilsgeschiedenis. Bracht hij zijn zoon weer tot leven. En dan komt die verkondiging van Petrus tot een climax. Te midden van alle tegenstand en alle weerstand komt het evangelie in alle heerlijkheid en ook in beslissende ernst naar voren. En de zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere naam onder de mensen gegeven, waardoor wij zalig moeten worden. Die woorden die Petrus mag spreken, gedreven door de geest, zijn duidelijk en scherp. Duidelijker kan niet. En in het Griek zie je dat nog duidelijker. Die ontkenningen die je in deze tekst vindt, die rijgen zich aaneen als kraal aan een ketting. En in een ander is het niet. Geen zaligheid, want geen andere naam is gegeven door wie wij zalig moeten worden. Er is niet iets of iemand anders. Het is geen andere naam dan de naam van Jezus. Ja, om ons heen kunnen wij mensen hebben, en ik hoop dat u die ook hebt, die belangrijk voor u zijn. Belangrijke namen in u, jou en mijn leven. En neem die naam eens voor je in gedachten. De namen van ons en de namen van mensen die ons lief en dierbaar zijn, die zullen uiteindelijk vergaan, verdwijnen. Misschien wel mensen die je op een voetstuk hebt staan. Mensen die je erg hoog hebt zitten. Want bij mensen gaat het altijd hetzelfde. Opgaan, blinken en verzinken. Die gaan voorbij, die namen verdwijnen weer. Ze kunnen je wellicht heel veel geven. Maar dat wat je echt nodig hebt voor de tijd en voor de eeuwigheid, dat kunnen ze je niet geven. En dat is er maar één die dat kan geven, en dat is Jezus. Geen andere naam dan Hij alleen. Hij alleen kan ons redden en zalig maken. Niet een ander, niet onze eigen werken en eigen gerechtigheid. Het is Hem alleen. Jezus alleen. Hoe kunnen wij daar als mensen soms toch wel wat kanttekeningen bij plaatsen? Dan zijn we als mens misschien wel toe geneigd. Dat we toch het idee hebben dat we zelf ons best moeten doen om de Heere te zoeken. Dat we zelf wat in de weegschaal moeten leggen. Om onze zaligheid te verdienen. Maar de Bijbel is daar heel duidelijk over. En Petrus ook hier. We kunnen het niet verdienen. Al ons doen, al ons bidden, hoe belangrijk ook, dat brengt ons uiteindelijk niet in de hemel. Er is één weg tot de zaligheid. Één weg tot de Vader, en dat is Jezus. En zoals Jezus zelf al gezegd heeft, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Er is één naam gegeven. Door God. Niet door mensen. Hij die in en door hem de weg tot het leven gebaand heeft, die naam van Jezus, die gekruisigd is, door jullie verworpen, zegt Petrus, uitgespuugd, weggedaan. Maar juist daardoorheen was God de Vader aan het werk, omdat hij zo de weg tot het leven baande en de gekruisigde verhoogde. Hij heeft hem laten opstaan uit de dood, hij heeft hem opgenomen in de hemel. En die naam is onder de hemel gegeven, waardoor wij zalig kunnen worden. Nee, wacht even, dat zegt Petrus niet. Hij zegt niet door wie wij zalig kunnen worden. Hij zegt het nog veel sterker, door wie wij zalig moeten worden. Het is geen optie, geen keuzemenu. We moeten in dit leven heel veel keuzes maken, want dan worden we voor keuzes gesteld. Maar er is maar één naam waardoor wij zalig moeten worden. Eén naam tot redding en behoud, en dat is de enige naam, Jezus. En aan de ene kant is dat zo'n heerlijk en zo'n bevrijdend evangelie, dat je je zo volledig mag overgeven aan Hem. Rusten in Hem, geloven in Hem. Je toevertrouwen aan Hem, omdat het alleen door Hem kan. En aan de andere kant klinkt hier ook de beslissende ernst van het evangelie, want een andere weg is er niet. Alle andere wegen worden hier afgesloten. Geen eigen gerechtigheid en eigen godsdienst. Door Hem moet ik zalig worden. En dat moeten, ja, dat is Gods moeten. Een moeten van Gods wegen. Er staat immers niet: door mijzelf en Jezus moet ik zalig worden. Nee, het is alleen door Hem. Ook als je met de Heer mag leven en Hem kent, is het nodig dat we daar ook steeds weer op gewezen worden. Want hoe vaak kunnen we het niet denken dat we er toch iets zelf aan moeten bijdragen. Maar dat kan niet, dat is onmogelijk. Met minder dan Jezus kan het niet. En met meer hoeft het niet. Ik moest denken aan dat gedichtje wat ik op de basisschool leerde in, ik meen, groep 4. Misschien kent u het wel, dat gedichtje van vier regels, van drie woorden. Elk drie woorden. Zoek Jezus veel. Zoek Jezus vroeg. Wie Jezus heeft, die heeft genoeg. En daarom moet het om Hem gaan en over Hem gaan. En dat is nu precies waar de Heilige Geest voor zorgt. Want dat valt steeds op in het Bijbelboek Handelingen. Als de Geest aan het werk is, dan zet Hij niet zichzelf in het middelpunt. Het is als een schijnwerper. En een schijnwerper is er niet voor zichzelf. Maar hij is er om iets op te laten lichten. Om ergens het licht op te laten schijnen. En zo is het ook met de Heilige Geest. Hij is als een schijnwerper die Christus in het middelpunt zet. Die zijn naam laat stralen en schitteren. Die naam die alle eer moet ontvangen. Dus steeds als het over het werk van de Geest gaat, dan gaat het ook over de naam van Jezus Christus. Dat kan niet anders. Waar de Geest werkt, staat die naam centraal. Ja, want wat moet er anders verkondigd worden als Hij de enige weg tot redding is en behoud? Ja, dan kan het toch nergens anders over gaan. Want stel je voor, en je bent dokter en je krijgt een ernstig zieke patiënt op het spreekuur. Hij moet snel geholpen worden, omdat hij gebeten is door een giftige slang. En als je als dokter weet dat er maar één middel is dat het leven van deze patiënt kan redden, dan moet hij zo snel mogelijk geholpen worden. En wat doe je dan? Dan ga je er niet omheen draaien. Dan vertel je zo iemand wat hij nodig heeft, niet meer dan minder. Niet minder. Je gaat in zo'n situatie recht op je doel af. Is dat geestelijk ook niet zo? Geestelijk gezien zijn we gebeten en geïnfecteerd door de zonde. Het zit in ons en het kleeft aan ons. De zonde brengt de dood teweeg, zegt Jacobus. En de schrift laat ons zien, er is maar één middel tegen die zonde. En dat is Christus. Hem moet u hebben en Hem alleen. En Hem kunt u hebben door het geloof. Omdat we zonder Hem niet kunnen sterven. Daarom moet die naam centraal staan. En want wat zei Petrus Paulus in Handelingen 16 toen de stokbewaarder het hem vroeg: wat moet ik doen om zalig te worden? Je moet dit en je moet dat. Nee, dat zei hij niet. Paulus komt meteen met het verlossende en bevrijdende en levendmakende woord van God. Die enige naam tot redding en behoud. Geloof in de Heer Jezus Christus en u zult zalig worden. Dat is het. Want een ieder die de naam van de Heere zal aanroepen, zal zalig worden. En zo zien we hoe die genezing van die kreupele man ons wijst op iets veel heerlijkers. Het gaat niet alleen over die lichamelijke genezing. Dat laat iets zien hoe, waar en daar zorgt de Geest voor. Het laat iets zien van het nieuwe leven. Het laat iets zien dat er in Christus een nieuwe schepping is. Dat laat iets zien van die nieuwe wereld. Waar geen ziekte, geen gebrokenheid meer zal zijn. Waar de zonde en de dood niet meer zal zijn. En dat is enkel door de naam van Jezus. Zoals dat lied ook zingt. Ja, geen naam is er zoeter en beter voor het hart. Hij balsemt de wonden en heelt alle smart. Kent gij die naam nog niet? Die naam draagt mijn heiland, mijn lust en mijn lied.
Heel hartelijk dank voor uw mooie en ook vertroostende, bemoedigende uitleg van dit Bijbelgedeelte. Ik dacht nog, wat is het bijzonder dat we hier even zo met elkaar in dit kerkgebouw bij elkaar mogen zijn. Even weg van het gewoel van de wereld waar alle ogen gericht zijn op de verkiezingsuitslag. Waar zoveel onrust is, mogen we hier rust vinden. Gewoon even rustig zitten. En ik hoop ook de ware rust vinden in de Heer Jezus Christus. Daar willen we ook van zingen. Uit Weerklank gezang 489, vers 1, 2 en 3. Ik heb de vaste grond gevonden waarin mijn anker eeuwig hecht. De dood van Christus voor de zonde. Vers 1, 2 en 3 van gezang 489. Eerst in de ontmoetingsruimte wat koffie en thee drinken om wat op te warmen. En ja, we zitten natuurlijk nu niet in groepjes. Het is een beetje de bedoeling dat we na de pauze in groepjes uit elkaar gaan. Bijvoorbeeld hier kan een groepje zich vormen of daar een beetje stoelen in een kring zetten. Er kunnen ook twee groepjes in de consistorie hier gaan zitten. Probeer een groepje van een man of vrouw of zes te vormen. En dan hopen we de vragen 1, 2, 3 en 5 te behandelen. En dan komen we daarna weer hier terug in de kring.